Een heel gezegend en een echt een gelukkig 2017 toe te wensen. Ik hoop dat u allemaal gezond blijft. Maar het meest hoop ik dat we voordat 2017 voorbij is, dat we de glorie van de Heer Jezus hebben gezien. Dat we bij hem thuis zijn. Wat dat betreft is het onderwerp wat we nu 4 avonden gaan behandelen niet zo'n heel fijn onderwerp. Maar het is wel een onderwerp van deze tijd. Geestelijke verleidingen in de eindtijd, dat betekent dus dat er veel verleidingen in onze geest plaatsvinden. En daar willen we het met elkaar deze 4 avonden over hebben. Er is een boekje. Theo Niemeyer, dominee Theo Niemeyer, maar voor degene die hem goed kennen is het gewoon Theo. Die heeft een boekje geschreven over deze 4 lessen als lessen voor vanavond. Die zijn normaal, herinners, hoe duur zijn ze normaal? 9,95, maar in een seminar zijn ze 5 euro. Een mooi ringband. U kunt er ook aantekeningen bij maken. Want het is altijd moeilijk voor iemand die hier staat en hij heeft niet de tekst zelf geschreven, om automatisch de tekst van de ander te volgen, dat snapt u. Ik wil me wat dat betreft ook graag laten leiden door de gedachten die de Heer me ingeeft. Dus we volgen dit wel zo'n beetje, laat ik het maar even zo zeggen. Ik denk dat het dan goed is uitgedrukt, niet? Goed. Geestelijke verleidingen. We leven midden in een wereld vol verleidingen, mensen. Dat moet ons niet verbazen, want de tegenstander van God is niemand anders dan de Satan. En hij is de overste van deze wereld. Hij bepaalt de gang van zaken in deze wereld. En die grote verleider is weer niemand anders dan diegene die begonnen is om Eva te verleiden. Waar werd Eva van verleid? Waar gaat het in verleiding over het algemeen om? En geldt dat nog steeds zo? Geldt dat voor ons ook? Of accepteren we het een beetje dat we zeggen, nou ja, we zijn nou eenmaal mensen die zonde doen en dat hebben we geaccepteerd. En we leven nou eenmaal in een wereld waar zonde wordt gedaan. Je kunt niet in deze wereld als een heilig boontje leven. Wat is de intentie van die verleiding? Ja, zegt Paulus, die geldt nog. Hij schrijft aan de Korintiërs: ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, ook uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Dat is het doel van de slang. De dingen die wij niet als zonde zien. De dingen waarvan wij denken, nou, dat zal zo vaak niet lopen. Maar die op de een of andere manier je hart aftrekt van Jezus. Dan heeft hij de slag gewonnen. Als Christus niet meer in het middelpunt staat van het denken. Als we naast hem andere fantastische dingen zien en die zijn plaats innemen, dan doen we eigenlijk precies hetzelfde wat Israël deed. Andere goden voor je aangezicht hebben. Of is dat te scherp? We moeten wel eerlijk tegen elkaar zijn en er eerlijk met elkaar over praten. En we zien wat die verleiding betekent. Hij wil onze gedachten, nou laat ik het anders zeggen. Hij wil God, Christus, de Heer Jezus Christus, uit het centrum van onze gedachten halen. Zodat hij niet meer centraal staat. Het vindt plaats in ons denken, zegt Paulus. In jullie gedachtenwereld. Dat je niet meer denkt aan de dingen die Jezus gezegd heeft. Of de dingen die God heeft gezegd heeft. Als Gods gedachten in ons leven. Plaats maken voor onze eigen gedachten. Als Gods wereld plaats gaat maken voor onze wereld. En als we onze wereld belangrijker vinden dan de wereld van God. Dan raken we heel veel kwijt. Ik heb eens tegen iemand gezegd, hoe komt het dat je... Ja, hoe komt het dat je zo... Dat het allemaal zo verkeerd gaat. Dat je God niet meer begrijpt in je leven. Dat je het idee hebt dat God niks meer met je te maken wil hebben. Dat idee hebt dat God je heeft verlaten. Is het nou niet precies andersom? Zijn je gedachten nog wel op God gericht? Op de Heer Jezus gericht? Als onze gedachten niet op hem zijn gericht, dan zijn we hem ook niet meer toegewijd. Dan zeggen we ook niet, Heer Jezus, doet u maar wat u wilt als mijn leven maar tot uw eer is. Als ik u maar mag dienen. En het kan zijn dat anderen dat helemaal niet aan ons hoeven te zien. Dat we afgetrokken zijn aan die toewijding aan Christus. En dat we ons denken, ons leven aan andere dingen wijden. Dat ons hart uitgaat naar eer, macht, geld, aanzien. En dat Christus op een afstand wordt gehouden en niet meer de eerste plaats inneemt in ons leven. En de grote vraag is dan, houden we dat vol in de eindtijd? Houden we het vol om zo te leven zoals ons leven is? Een leven waarin Jezus Christus niet de eerste plek in zijn hart inneemt. Of hebben we dat aan de kant gezegd, interesseert het ons niet meer? Zeggen we van, nou ja, ik leef gewoon mijn eigen leven. Mijn christelijke leven, mijn manier van leven is een christelijke manier van leven. Houd het vol als er geen vrede en rust in ons hart is. En als God zwijgt. En als u zegt, nou, ik weet niet, Bert, waar je het over hebt. Dat is me nog nooit overkomen dat mijn relatie met God stuk was. Dan vraag ik of je echt een relatie met God gehad hebt. Of je het wel weet. Want weet u, als je nooit een relatie met de Heer Jezus hebt, hoe kan je dan weten wanneer die stuk is? Dan gaat het gewoon aan je gedachten voorbij. Maar als je hart in toewijding is voor Jezus Christus, en het is stuk, dan krijg je pijn en verdriet. Dan verlang je naar herstel. En is Gods geest in jou aan het werk. Zelfs Paulus wist wat ik bedoel. Hij schrijft in 2 Korinthe 2... dat hij iedereen wil vergeven en dat hij dat doet voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan maar geen voordeel op ons zou behalen, want zijn gedachten zijn niet onbekend, de gedachten van de Satan. En ik ben bang, maar we zullen dat vanzelf wel tegenkomen in deze lessen, dat die gedachten van de Satan wel eens heel vroom kunnen lijken en wel heel christelijk kunnen lijken. En wel heel logisch kunnen lijken. En dat die gedachten van Satan tegenwoordig binnengeslopen zijn. En dat we met de gedachten van Satan de gedachten van God gaan verklaren. Dan zitten we, lieve mensen, er helemaal naast. Er helemaal naast. Dit is het grote doel van de Satan. Ik bedoel niet te zeggen dat we geen juiste leer hebben, of dat anderen een andere leer hebben en dat we de waarheid niet zouden verstaan. En dat, maar dat gaat toch allemaal over de waarheid. Maar als het om verleiding gaat, dan gaat het altijd om ons hart. Verleiding vindt plaats in ons hart. Als een man een andere vrouw ziet, ik neem maar gewoon een voorbeeld uit de wereld. En dan gaat die andere vrouw achterna en ze trekt hem van zijn eigen vrouw af. Dan is zijn hart niet meer toegewijd aan zijn vrouw. Daar gaat het om. Als we niet verlangen naar de komst van de Heer Jezus Christus, dan is ons hart niet bij hem. Laten we eerlijk zijn. En dat gebeurt Dat we niet zeggen, dat overkomt mij niet, dat gebeurt mij nooit, dat gebeurt zo vaak in ons leven. Maar daarom moeten we die dingen weten, daar moeten we weten wat van de Satan komt en wat van God komt. De avonden zijn ingedeeld in de volgende thema's, 4 stuks. Vanavond, zie toe dat niemand u verleidt. De tweede avond, theologische verleidingen. De derde avond, charismatische verleidingen. De vierde avond, occulte verleidingen. Zie toe dat niemand u verleidt. Die tekst komt voor in een uitspraak van de Heer Jezus Christus. En die uitspraak gaat over de eindtijd. Die uitspraak zegt de Heer Jezus in verband met het feit dat de discipelen hem gewezen hebben op de gebouwen van de tempel en op Jeruzalem, waarbinnen die tempel zo'n prominente plaats innam. En de Heer Jezus, en ze zeggen, kijk eens Heer, wat hebben we een geweldige mooie tempel. Dat de Heer Jezus gaat zeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat is ook hun vraag. Wat gaat er gebeuren vlak voor de komst, vlak voor de eindtijd? En dan gaat het hele hoofdstuk, dat gaat voornamelijk over Israël en over de tempel en over de Shabbat en weet ik allemaal. Maar één kenmerk noemt de Heer Jezus een aantal keren repeterend terug. We gaan het lezen met elkaar uit Matteüs 24. Vers 1. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. Jezus buiten de tempel, dat is helder, hè? En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zei tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg jullie, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. En toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem. Dus wat de Heer Jezus nu gaat zeggen, zegt hij alleen tegen zijn discipelen. Niet tegen de andere Joden, niet tegen ongelovigen, maar tegen zijn volgelingen en daarmee dus ook tegen ons. Tot hem en zeiden, zeg ons wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de volleinding der wereld. En Jezus antwoordde en zei, kijk uit dat niemand jullie verleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Misschien kun je zeggen, de meesten zullen verleid worden. Vers 11. En vele valse profeten zullen opstaan. En weer, velen zullen ze verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, wij zouden kunnen zeggen, interesse in het woord van God, zal de liefde van de meesten, staat het terecht? Ja, het staat er. De meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Vers 24. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij waar het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het jullie voorzegd. In die reden spreekt de Heer Jezus dus tegen zijn discipelen en daarmee tegen ons over de eindtijd. En als eerste noemt hij dat deze eindtijd gekenmerkt zal worden door verleidingen. En dat velen verleid zullen worden, ja, er staat zelfs een keertje, verbazingwekkend, de meesten zullen worden verleid. Dus hoe noodzakelijk is het dat we dit onderwerp eens een keertje met elkaar onder de loep nemen en dat we die gaan behandelen. De eindtijd, zegt Jezus, zal een tijd zijn van verleiding. De eindtijd zal een tijd van verleiding zijn. Verleiding om ons af te trekken van de loutere toewijding aan onze Heer Jezus Christus. Van onze loutere toewijding aan God. De eindtijd zal een tijd zijn waarin ons hart meer gericht zal zijn op de dingen van de wereld en op de toestand van de wereld. En op datgene wat te krijgen is in de wereld. En op die dingen waar God ons voor waarschuwt om daar niet mee in aanraking te komen. Dat ze gericht zullen zijn op God. Een eindtijd waarin valse profeten en valse christenen zullen opstaan. En waarin de liefde van de meesten zal verkillen. Nou, u moet uw ogen sluiten als we dat vandaag de dag niet zien, lieve mensen. Het is gewoon zo. Dus kijken hoe moeilijk het is, ook in veel gemeenten, christelijke gemeenten. Om mensen te krijgen die uit liefde voor de Heer Jezus de gemeente willen dienen. We hebben geen tijd meer. We schuiven onze tijd naar andere prioriteiten. De liefde van de meesten zal verkillen. En dan zullen er valse profeten komen en valse christenen. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat ze ook heel veel christenen zullen zeggen, geweldig. Dit komt van God en het zal blijken dat het verleiding is. Het zal blijken dat het verleiding is. De eindtijd is een tijd van verleiding. En dat is niet alleen in de eindtijd zo geweest. Dat is vanaf het moment dat God Israël op de Sinaï als zijn volk aannam. Moet u zich voorstellen. Laat me gewoon zeggen zoals ze staat. Heel eenvoudig in onze gedachten voor ons nemen. Daar is een volk. En dat volk is een zondig volk, dat weten we. Maar God neemt dat volk als zijn volk aan. Geen ander volk, alleen Israël. Dat het nageslacht van Abraham. Ik neem jullie als mijn volk aan. Dat is voor ons ook zo. God heeft een volk uit de heidenen verzameld. God neemt ons als zijn volk aan. Als u kind van God bent, dan hoort u tot het volk van God. Dat God heeft aangenomen. En dan was dit de angst van God. Dat als de Israëlieten vrouwen zouden nemen uit de heidenen. En die vrouwen zouden met hun afgoden binnen de tenten van Israël komen. Dat die vrouwen met hun afgoden het volk van God zou gaan verleiden om die afgoden te gaan volgen. God wist dat Israël niet sterk genoeg zou zijn om stand te houden. Het grote gevaar voor Israël zat niet in een gevecht met de landen van Canaan om zich heen. De mensen, de Moabieten, wisten dat ze Israël niet konden verslaan. Toen kwam Bileam met dat geweldige raad, weet u wel. Je moet mooie vrouwen sturen naar de tenten van de jongens in Israël. Dan wordt hun hart van God afgetrokken. Mensen, dat is verleiding. Dat ons hart van God wordt afgetrokken. Dat is verleiding. Er staat in Exodus 34 vers 16. Wanneer gij van hun dochters voor uw zonen neemt. En zij haar goden overspelig nalopen. Dan zouden zij tevens uw zonen tot overspelig nalopen van haar goden verleiden. Er staat niet, ze zouden het misschien doen. God zegt, het gaat gebeuren. En ik denk dat het vandaag, maar daar komen we nog wel op, ook binnen onze kerken gebeuren. Verleiding betekent dat je wordt afgetrokken van de levende God. En weet u, ik vind dat een heel mooi praktisch voorbeeld. Weet u wat de Israëlieten daar moesten doen? Om dat te voorkomen wat ze moesten doen. Ze moesten kwasten maken, gedenkkwasten. En die gedenkkwasten betekenden dat ze aan God moesten denken. Het verbond wat God met hen gesloten had. Ze moesten aan denken dat zij aan God toebehoorden. Ze waren door God gekocht. We zijn door God gekocht en betaald. We horen hem toe. We zijn zijn eigendom. En moesten ze in die gedenkwassen moesten ze blauw-purperen draden weven. En dat liet hen zien, ja, wij behoren bij de hemel. Wij horen niet bij deze aarde, wij zijn blauw-purper. Wij horen bij de Heere God, wij zijn niet van deze wereld. Deze wereld gaat voorbij, dat is net Sodom en Gomorra, dat gaat voorbij. Maar wij horen bij God. En elke keer als er dan een verleiding kwam, dan moesten ze naar zo'n kwast kijken en zeggen, oh ja. Ik denk wel eens, ja, we moeten natuurlijk niet letterlijk met zulke kwasten lopen. Maar in onze gedachten zou het wel goed zijn elke keer te bedenken van wie we zijn en wie ons leven wil leiden en bij wie we horen. Wij hebben ook eigenlijk zo'n gedenkkwast, hè? We hebben het offer van de Heer Jezus Christus. En zegt hij, doe dit tot mijn gedachtenis totdat ik kom. Zolang we hier op deze aarde zijn, hebben we iets. Dat is het offer van de Heer Jezus, wat Hij voor ons bracht. En laat het offer niet verlaten. Dat offer, niet je hart volgen. Weet u wat er staat in nummer 15? Waar deze tekst staat, vers 38 tot 40, over dit blauw purper, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen dat zij zich gedenkwasten maken aan de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht. En dat zij in de gedenkwasten aan de hoeken een blauw-purperen draad verwerken. Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn. Als gij daarna ziet, dan zult gij al de geboden des Heeren gedenken en die volbrengen, zonder uw hart of uw ogen te volgen. Daar heb je het. Apart, hè, dat er heel in staat. Hoe komt het dat we verleid worden? Omdat we ons hart gaan volgen en omdat we onze ogen volgen. Omdat we niet meer weten wat er in de Bijbel staat. Omdat we niet meer weten wat de woorden van God zijn. We volgen ons eigen hart. Het voelt zo goed aan. Hoe vaak heb ik niet iemand gesproken die zei, ja, mijn hele huwelijk ligt in puin. Zeg, ja, hoe komt het dan? Ja, maar mijn man wil niet mee naar de kerk. Ik zeg, maar wist je dat dan niet van tevoren? Jawel, maar ik hield zoveel van hem. En ik dacht, het komt wel goed. Maar nou ben ik God kwijt. En mijn huwelijk ligt in puin. Ja. Onze ogen volgen. Ons hart volgen. Ik hoef daar denk ik niet zoveel van te zeggen. En de hele loutere, nuchtere toewijding waarin je zegt, Heer, ik wil u volgen. Ik wil dat u tot me spreekt. Ik wil dat u de goede herder bent. Ik wil uw stem verstaan. Ik wil dat u mijn leven leidt. Ik wil gemeenschap met u hebben. Ik wil één zijn met u. Ik wil dat mijn leven wordt zoals uw leven was. Laten we eens heel eerlijk zijn. Waar vinden we dat nog in ons eigen hart? Dat we dat zo tegen de Heer zeggen. Dat dat ons verlangen is. Dat we zeggen, Heer, maar zo wil ik zijn. Dat is het eerste wat je zegt. Dan, ik zal u vertellen, daarna is die wereld helemaal niet meer zo belangrijk. Is het niet zo? Voor ons geldt hetzelfde principe. Als je vandaag hoort, ik praat maar een beetje zo over de geluiden die je dan hoort van, nou ja, we kunnen ook wel zeggen dat Jezus niet echt is opgestaan uit de dood. We kunnen ook wel zeggen dat dat bloed niet voor alles betekent. We kunnen ook wel zeggen allerlei dingen in de gemeente toelaten die in de Bijbel anders worden gezien. We zijn er afgestapt van het woordje afgekeurd worden. We zeggen ze worden anders gezien. En jij mag het zus zien en ik mag het zo zien en een derde mag het weer anders zien. Dat is de veelkleurige wijsheid van God. Allemaal dingen die ons aftrekken van de Heer Jezus. En Paulus moet waarschuwen in Romeinen 16. Ik vermaan u broeders dat ge hen in het oog houdt die in afwijking van het onderwijs dat jullie hebben ontvangen, het apostolisch onderwijs, de oneenigheden en de verleidingen veroorzaken. En mijd hen, want zulke lieden, en dan komt het weer, dienen niet onze Heer Jezus Christus. Daar heb je het. Zulke lieden. In afwijking van het onderwijs dat u van ons hebt ontvangen. Maar ze dienen hun eigen buik en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten van de argelozen. Ziet u weer? Proberen ons hart van Christus af te trekken. Zulke mensen moet je mijden, zegt Paulus, dat is de heldere taal. Want ze dienen zichzelf en ze dienen niet Jezus, onze Heer, Jezus Christus. De oorsprong van de verleiding, de duivel, de Satan, ook wel de verleider, de tegenstander en de verzoeker genoemd, is de oorsprong van alle verleiding. In Johannes 8, vers 44 wordt hij de mensenmoordenaar van de beginnen en de vader van de geleugen genoemd. Nou moet je nou niet denken bij de Satan, als je aan de Satan denkt die je probeert verleiden, aan een of ander duister wezen, zeg maar een zwarte engel of een donkere engel of iemand die er op een verschrikkelijke manier uitziet, iemand die afstotelijk is. De Bijbel zegt dat hij rond kan gaan als een briesende leeuw en dat hij zoekt wie die kan verslinden. Nou, dat zien we vandaag de dag, zien we dat gewoon om ons heen gebeuren. Binnen de hele terroristische wereld, die is geen plaats voor andere mensen, behalve bijvoorbeeld voor de islam. Of misschien wel voor een bepaalde gedachte binnen de islam. Maar hij gaat vooral bij christenen te werk als een engel van het licht. Hij komt bij jou op bezoek, bij mij op bezoek, alsof hij een engel van het licht is. Hij komt bij ons alsof hij een engel van God is. En dat is hij ook. Hij was een van de hoogste engelen. Een beschuttende cherub. In rangorde hoger dan Michael. Hij stond boven de engelen van God. En hij wilde de stap maken van een van de hoogste engelen naar God. Hij verlangde ernaar als God zelf te zijn. Hij was geweldig mooi door God geschapen. Hij was mooier geschapen als de andere engelen. Binnen de hele engelenwereld kon men zien dat Satan door God een bijzondere plaats had gekregen. En dat lezen we ook in Ezechiël 28. In Ede waart gij Gods hof, allerhande edelgesteente overdekte u, rode jaspis, chrysoliet en prazem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij was een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven, gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk was gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwam gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. Prachtig door God geschapen, getooid in een geweldig kleed, met edelstenen overdekt. Als je alleen zou kijken naar wat je ogen zagen, dan maakt Satan een geweldige indruk op je. En God zegt, ga weg. Ik verstoot je uit mijn omgeving. Satan bij de Heer Jezus komt en met hele vroom klinkende taal de Bijbel citeert, waarbij dat ene een vraagteken zet, als u Gods zoon bent, weet u? zijn tactiek om de Heer Jezus aan de twijfel te brengen. Is het wel zo? Klopt het wel wat er staat? Moet je dat niet anders zien? Moet je niet anders lezen? Als u Godzoon bent? Eva, heeft God eigenlijk wel gezegd dat je van die boom niet mocht eten? Heeft God het wel zo bedoeld dat je van die boom niet mocht eten? Daar begon het mee. Die vraagtekens gaan door bij de Satan tot aan het kruis. Stelt hij dezelfde vraag. Als u Godzoon bent, kom af van het kruis. Het kan toch niet zo zijn in ons leven, lieve broeders en zusters, als we kinderen van God zijn, dat we armoede hebben. Of dat we ziek zijn. Of dat we gaan sterven. Allemaal vraagtekens bij datgene wat in ons leven gebeurt. Hij was een beschuttende cherub. Hij kan prachtig en heel mooi praten. En er was iemand met een geweldige macht. Michaël, de aartsengel, zegt Judas. Die durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes geen smadelijk oordeel over de Satan uit te brengen. Maar hij zei, de Heere bestraffe u. Satan was dus door God bekleed. Maar hij is gevallen. De morgenster, de zoon des dageraads, is uit de hemel gevallen. En hij wilde dat juist anders. Hij wilde juist als God zijn. Jesaja 14, die zegt, u overlegt het nog wel. Ik zal ten hemel opstijgen. Je kunt er ook van maken, ik wil ten hemel opstijgen. Ik wil boven de sterren Gods mijn troon oprichten. Ik wil zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken. Ik wil mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Daar heb je het. Wat deed Satan eigenlijk verkeerd? Waarin verliet hij zijn plaats? Hij vond de plaats die God hem had gegeven. En terwijl die plaats zo ontzettend hoog was, hij vond die plaats van God niet voldoende. Hij wilde als God zijn. Soms krijgen we met de Satan te maken als een brullende leeuw, zegt Petrus. Maar heel vaak doet hij zich voor als een engel des lichts. 2 Korinthe 11, vers 13 tot 15. Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid, maar hun einde zal zijn naar hun werken. Ziet u hoe moeilijk die materie is, lieve mensen? Als de Satan zich voordoet alsof die van God komt. Ik kom er uitgebreid toch over te praten. Als Satan in de eindtijd de plaats van Jezus Christus gaat innemen hier op aarde. Als de antichrist. Denkt u dat alle christenen hem zullen herkennen? Ah ja, dat is duidelijk, want dit is de duivel, dit is de antichrist. De Bijbel zegt dat de meeste, ja, misschien moet je niet van het woord christen zeggen, maar de meeste schijnchristenen, of misschien wel alle schijnchristenen, gewoon zullen volgen. Als een apostel zullen accepteren. Dacht u dat hij de Bijbel niet kende, of niet durfde te citeren, of niet wilde citeren? Komt erop terug dat de enige manier om de duivel te verstaan is dat je vaststaat in je geloof in het woord. Maar als je ogen betreft, als je gevoel betreft, als het de schijn betreft, als het mooie betreft, als het het fijne betreft, het fijne gevoel in je leven. Hij kan er wat van. Hij kan er wat van. De schijnwereld van Satan. En in Genesis 3, ik hoef dat niet voor te lezen, daar vindt u de zondeval. dan zien we duidelijk wat zijn werkwijze is. Ten eerste, hij werkt op een listige manier. Hij kroop in de huid van het listigste wezen op aarde. De slang nu was de listigste van alle dieren in het veld. Hij ging met heel veel list te werk. Dat betekent dat hij Eva niet heeft geconfronteerd met het woord van God. Als de Heer Jezus gevangen wordt genomen, dan staat er in de Bijbel dat terwijl de paasmaaltijd gereed gemaakt wordt, dat de fariseeërs en de oudsten en de schriftgeleerden met elkaar overleggen hoe ze met veel list Jezus gevangen kunnen nemen. Weet u wat het was, dat listje wat ze verzonnen hadden? We sturen Judas naar hem toe en die geeft hem een grote huk. En die zegt, oh lieve meester, en die zoent hem. Daar schrikken we van, hè? Veel listig. Listig naar ons toe. Die hele schijnwerping, hij gaat met list te werk. Zoals weten we in het Oude Testament, bij Jozua, die even vergat om in het licht van God te komen. Er komen een paar mensen, hun kleren zijn versleten en ze komen uit Gibeon, maar Jozua weet het niet. En hun schoenen zijn versleten en ze hebben oud brood. En Jozua gaat af op wat ze ogen zien en denkt, och, die mensen hebben een eind gelopen. List, bedrog, het moet ons niet verbazen. Ten tweede, hij kiest de juiste persoon uit. Satan zal altijd naar het zwakkere gaan. Amalek, zoals in Amalek, die gingen niet in de voorhoede, die gingen niet vechten tegen de soldaten van Israël. Die gingen niet tegen de mannen vechten. Die gingen in de achterhoede vielen ze aan. En daar liepen de vrouwen en daar liepen de kinderen. Ze komen juist, komt hij bij het zwakke en ik beledig daar geen zuster mee, maar ik denk dat het gevoelsleven bij een vrouw toch anders ligt dan bij een man. En misschien is dat maar goed ook. Eva ging af op haar gevoel. Ze zag dat de vrucht schoon was en goed was om van te eten. Nou heb ik je. Hoe wist ze dat die vrucht goed was om van te eten? Ze had hem nog nooit geproefd. Je kunt de mooiste vruchten hebben die er prachtig uitzien in één hap. En je wordt ziek of je wordt vergiftigd. Het enige waarom ze wist dat die vrucht niet goed kon zijn, dat was het woord van God. Maar goed, de Satan viel eraan en wat haar ogen zagen en die verleidde haar. De volgende is dat de Satan geïnteresseerd spreekt over God. Geïnteresseerd, God heeft zeker wel gezegd. Oh ja, weet jij wie God is? Ja, zeker weet ik wie God is. God heeft zeker wel gezegd dat je van alle bomen niet mag eten, heeft zeker wel gezegd. Dat is toch een hele mooie openingszin. We hebben het toch over dezelfde God. De duivel weet heel goed wat God gezegd heeft. Maar weet ook heel goed dat bij Eva de vraag was gekomen. Er staan twee bomen hier in het midden van de hof. En de boom des levens staat in het midden. En daarnaast benevens en naast de boom van kennis van goed en kwaad. Maar waarom zou ik nou niet van die boom mogen eten? Geef daar nou eens een verklaring voor, Adam. Waarom? Die vruchten, dat lijkt toch allemaal. Waarom zou God dat nou doen? En omdat ze haar hart niet tevreden kon zijn, alleen maar met het gebod van God, had de Satan een ingang in haar hart. Niet? God heeft zeker wel gezegd. Er was die boom van kennis van goed en kwaad bij Eva in het midden van haar gedachten gekomen. In het midden van haar gedachtenwereld. Want ze zegt, de boom die in het midden van de hof staat, daar mogen wij niet van eten. En die stond helemaal niet in het midden, want de boom des levens stond in het midden. De bron des levens zat altijd in het midden van de hemelse dingen. Ze nam en ze at. De vierde, hij zaaide vertwijfeling. Dat heb ik u al gezegd. Hij gaat vraagtekens zetten achter de duidelijke uitspraken van God. En nog even naar de woestijn. Het gewoon even duidelijker maken. We snappen het allemaal. De Heer Jezus wordt gedoopt. De hemel gaat open. Er komt een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde zoon. De Heer Jezus gaat de woestijn in. De Satan komt die zegt, als u nou Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat het brood wordt. Ga nou eens één keer op uw hongerige gevoel af. U bent toch de zoon van God. En Jezus heeft hem gelijk door. Die zegt, nee, Satan, ieder mens zal leven bij het woord dat uit de mond van God uitgaat. Niet bij jouw woorden. Hij zaait vertwijfeling. Hij spreekt tegen God in. Als de vertwijfeling wordt gezaaid, dan wordt ook een gouden leugen geoost. Hij ontkent Gods woord. Denk je nou echt, Eva, dat als jij van deze vrucht zou eten, dat je dood zou zijn? Je weet niet eens wat dood is. Denk je echt dat het gevolg zou hebben? Nee, maar God. God die weet, als je daarvan eet, dan word je als God. Waar heb je het? Twijfel zaaien en de leugen komt al gauw. Hij spreekt tegen God in. De zesde punt, hij wijst de weg van het occultisme aan. Het eten van de verboden vrucht zou de ogen van Eva openen voor een wereld die voor haar niet toegankelijk was. Die ook niet toegankelijk mocht zijn. De wereld van de dood. De wereld van de Satan. En we hebben de hele avond over, we hebben het nog over occulte verleidingen. Maar hoeveel mensen die opgevoed zijn binnen de christenheid zijn al niet gevallen voor het occultisme. Hoeveel mensen doen aan yoga? Hoeveel mensen hebben een boeddhabeeld in huis? Hoeveel mensen vinden hun geluk buiten de Heer Jezus Christus om in andere dingen? De zevende, hij zet de mens tegen de Heer de God op. Je zult als God zijn kennen de goed en kwaad, was hetgeen hij even voorhield. Zijn eigen fout om zich aan de Heere God gelijk te stellen, probeert hij nu via de vrouw te herhalen. We hebben de Heere God niet meer nodig, zegt als ware. Even duidelijk, hè? Als je van die vrucht eet, wie had Eva nodig? Wie hebben wij nodig? Om te kennen wat goed en wat kwaad is. Mensen, we hebben de Heere God nodig om te weten wat goed en kwaad is. We hebben de Heilige Geest nodig om te weten wat goed en kwaad is. Eva wijst een andere weg. Als je van deze vrucht eet, dan weet jij wat goed en kwaad is. En daarmee verleidde de slang Eva. Nou, die reactie op die verleiding van Eva, die kunnen we begrijpen. De vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. Ik heb u al gezegd, hoe komt ze erbij? Ze had hem nooit geproefd. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, maar mooie vruchten met een mooie kleur, die kunnen toch de dood brengen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Nu had ze God niet nodig om uit te maken wat goed en verkeerd was. Nu zou die boom van kennis van goed en kwaad dat uitmaken in haar leven. En ik moet u echt zeggen, maar dat is het onderwerp niet, maar dat heeft altijd wel heel veel, dat geeft nog ook altijd veel pijn in mijn hart, dat mag u gerust weten. dat er heel veel oprechte christen zijn die nog steeds denken dat een boom van kennis van goed en kwaad in hun leven moet uitmaken wat goed is en wat niet. Laat ik maar zeggen, de wet. Goed en kwaad. Terwijl als de Heer Jezus gekomen is, het nieuwe gekomen is, en hij zegt, in de wet staat geschreven oog om oog en tand om tand, maar ik zeg u, heb je vijanden lief. De wet van Christus, zegen wie jou vervloeken. Als iemand je de wang een slag heeft op de ene wang, keer hem ook de andere toe. Wees zoals je vader in de hemel is. Vergeef zoals je vader vergeeft. Dat is andere taal. Dat is de taal van na het kruis. Dat is de taal van de boom des levens. Er zit een groot verschil. Maar goed, dat is het onderwerp niet. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met Adam en Eva? Ze raken hopeloos. Ze raken hun vrede kwijt. Ze raken hun rust kwijt. De grote ellende in onze westerse wereld, lieve mensen, is. Weet u waarom zoveel, ik er ten diepste van overtuigd ben, waarom er zoveel mensen lopen naar psychiaters en psychologen. Juist in het Westen, waarom zoveel mensen ontevreden zijn. Waarom zoveel mensen niet gelukkig zijn. Waarom zoveel mensen weten dat er in ons hart een leegte is. En die leegte kunnen ze niet vullen. Dat komt omdat ze de bron van het leven zijn kwijtgeraakt. Dat ze niet meer weten van het levende water wat ze mogen nemen om niet. Omdat ze de boom des levens zijn kwijtgeraakt. De vruchten van de boom des levens niet meer eten. Van het werk van de Heer Jezus Christus. Ze zijn het kwijtgeraakt. En ze zijn hopeloos. Ze doen er van alles aan. Ze rennen. We zijn world online. We zijn met de hele wereld zijn we verbonden. We kunnen geweldige technische prestaties doen. Maar we zijn de verbinding met onze schepper kwijt. En het maakt de wereld ongelukkig. Want God is de bron van ons leven. God is de bron van ons leven. Adam en Eva, ja. Ineens worden ze bang. Ineens willen ze zich verstoppen. Kruipen achter de vijgenbladeren. Ineens voelen ze dat ze naakt zijn. Ineens merken ze dat ze voor God zo niet kunnen bestaan. En maken ze schorten van vijgenbladeren. Gaan ze achter de struiken zitten. Ineens zijn ze niet meer open. En niet meer eerlijk. Ineens geven ze de ander de schuld, hè, hoe herkenbaar voor ons. De vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft het gedaan. Ineens proberen ze de zonde te vergoeilijken, de vrouw naar de vrouw te wijzen en naar de slang te wijzen. Ja, ineens is dat allemaal voorbij. Die lezen daar voor de eerste keer dat de mens bevreesd werd. In Efeze 6 spreekt Paulus over al de brandende pijlen van de boze, waaruit blijkt dat er veel manieren zijn waarop de Satan ons wil verleiden. Theologische verleidingen, maatschappelijke verleidingen, morele verleidingen, godsdienstige verleidingen, wetenschappelijke verleidingen, medische verleidingen, charismatische verleidingen. Voortschrijdend onderzoek leidt tot toenemende verantwoordelijkheid binnen de gezondheidszorg wordt steeds meer mogelijk. En we zien hoe die verleidingen ook op het medisch gebied hand over hand toenemen. Abortus, euthanasie, ik hoef het u allemaal niet te zeggen. En we weten allemaal dat het niet van God komt. Het is allemaal heel erg duidelijk. Maar hoe aantrekkelijk wordt het voor de oude mens die geen bezoek meer krijgt, die zich alleen voelt, die eenzaam is. Mag ik dat ook als een punt eens een keertje bij u voor u neerleggen, ook vooral tegenover de jongeren? Ik was laatst een lang weekend tussen allemaal oudere mensen. Ze hadden ingeschreven voor een weekend en de meest waren oudere mensen. En ze hebben geen vervoer meer, ze kunnen geen auto meer rijden, ze kunnen slecht meer horen, soms kunnen ze heel slecht zien. Ze zijn, hun leven hebben ze, ja, ze zijn met de Heeren geweest, laat ik het zo zeggen. Ze kregen in het begin nog wel bezoek, maar de gemeente waar ze naartoe ging, die is zo heel erg veranderd. Het geloof is veranderd, de Bijbel is veranderd. Het lijkt alsof de Heer Jezus veranderd is en ze voelen zich alleen. En ze hebben eigenlijk één gebed: Heer, haal me alstublieft thuis. Ik ben zo eenzaam. En niemand ziet me, niemand hoort me. En dan komt de Satan: ja, maar weet je, het is nu wettelijk toegestaan om een pilletje te nemen. Denkt u echt dat het de kerken voorbij gaat? Denkt u echt dat er geen predikanten zullen zijn die zullen zeggen, die niet zullen zeggen, ja, dat kan niet? Er zijn zo ontzettend veel verleiding. Maar gelukkig, we kunnen over verleidingen praten en eigenlijk, ja, laat ik eerlijk zijn, het maakt ons alleen maar somber. Maar dat is het natuurlijk niet, dat is natuurlijk niet het hele verhaal. We moeten natuurlijk nooit denken dat onze God niets in te brengen zou hebben tegen al die verleidingen. Nou, wat we moeten doen, we komen de andere keer nog op terug, is dat we vast gaan staan in ons geloof. En dat we tegen de Satan durven zeggen, in geloof, dat hij weg moet gaan zoals de Heer Jezus dat deed. Omdat wat hij zegt toch altijd leugen en bedrog is. En omdat mijn heiland hem de kop heeft vermorzeld. Niet? Omdat hem de kop is vermorzeld. Omdat we weten dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. En omdat we weten dat als Gods kinderen, dat we uit het rijk van de Satan zijn gehaald. Geweldig, en dat we overgebracht zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat we in dat koninkrijk de vergeving hebben van al onze zonden. En dat we in dat geestelijke koninkrijk, net als in het paradijs, met de Heer Jezus mogen wandelen. Dat het grote geheim is van de gemeente, zegt Paulus in de Colossensebrief. Christus onder jullie, de hoop der heerlijkheid. We hoeven ons niet te laten verrassen als de Heer Jezus met ons is. Als hij zegt, zie, ik ben met jullie elke dag tot aan de volleinding van de wereld. Dan kunnen we zeker 2017 met hem doorkomen, niet? Als hij er echt bij is, dan hoef je toch ook niet een gevecht aan te gaan. Dan is dit de oplossing voor alle verleiding, dat ik naar Jezus ga kijken. Dat ik hem werkelijk in mijn leven zie. Ik zeg, Heer, u bent er bij me. Ik dank u zo dat u bij me bent. Want ik kan dat niet aan. Ik kan er niet tegenop. Maar u verwacht ook niet dat ik het aan kan. U is immers gegeven alle macht in de hemel en in de aarde. Ik laat het los, Heer. Ik leg het bij u neer. Ik geef het in uw hand. Hier is het, mijn hele portie. En weet je wat Satan dan doet? Dan zegt hij, bekijk het maar. Want met jou kan ik niet door één deur. Ik kan namelijk niet met Christus door één deur. Ons oog richten op Christus alleen. Er kunnen van allerlei dingen gebeuren. Maar in ons hart is vrede. En daar is rust en daar is zekerheid. De zekerheid dat de Heer Jezus bij je is en in je En dat hij met je meegaat. En dat hij je leidt en dat het, och, dat alles hem is onderworpen. Ik vermag alle dingen, schrijft Paulus, in Christus die mij kracht geeft. En zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. God heeft de cherub in de hof van Ede weggehaald door tegenover de cherub een kruis te zetten. En toen moest de cherub weg en het gordijn in de tempel scheurde. En Gods kinderen hebben toen het voorrecht gekregen om bij hem te zijn. Laat de Satan ons dat voorrecht niet uit handen nemen. Amen.